Hij is overwonnen, dus dwars door onze pijnen en verdriet. Mogen we hem ook loven en prijzen. En ik wil u dan ook vragen voor zover het mogelijk is om te gaan staan. Want hij is hier in ons midden. En te midden van onze lofprijs woont de Heere. Dus we gaan ons hart op hem richten en hem prijzen met onze stemmen. Als u kunt, heel graag staande dit lied zingen. Opwekking 191. Kom en prijs de Heere onze God. Mijn tekst, een kaars aangestoken en wel door Giel Bakker. Kom maar jongen.
De Heer zei tegen Abraham, ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie, ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal zoveel nakomelingen geven dat het een groot volk worden. Je zal rijk en gelukkig en beroemd maken. Je zult ook anderen gelukkig maken.
Broeders en zusters, willen jullie gaan staan? Want we moeten met elkaar delen dat afgelopen woensdag 5 december onze zuster Regina Plaisier is overleden. Thuisgehaald door haar Heer en Heiland naar zijn heerlijkheid. Ze was natuurlijk al een tijd ziek. Dat hebben we hier ook regelmatig met elkaar gedeeld. We hebben er ook voor gebeden. We hebben ons meeleven getoond in kaartjes en in betrokkenheid. En aan het einde van haar leven is ze in alle rust ingeslapen. Haar rouwkaart zegt ons dit: dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend en met een blijvende herinnering geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma Regina Plaisier Damhof, weduwe van Jan Plaisier, geboren 19 maart 1939 in Groningen en overleden afgelopen woensdag hier in Delfzijl, 79 jaar. Aanstaande woensdag 12 december is de uitvaart. Hier om 14:00 in dit kerkgebouw, waarvoor u allen natuurlijk bent uitgenodigd om bij aanwezig te zijn. Dan aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden en daarna is er gelegenheid tot condoleren, ook hier in dit kerkgebouw. En dan staat er op de rouwkaart een psalm, psalm 121. En dat vind ik een hele mooie psalm die ook heel goed past bij onze zuster. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaap, want de Heer is uw bewaarder. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. De zon zal je desdaags niet steken en 's nachts de maan niet. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en ingang bewaren van nu tot in der eeuwigheid. En dat laatste vind ik heel mooi, dat de Heer onze ingang zal bewaren en onze uitgang zal bewaren van nu tot in der eeuwigheid. Of we in het leven komen, of we in het leven gaan en alles daartussenin. De Heer is erbij. En dat is ook de overtuiging geweest van onze zuster en ook de overtuiging van de mensen die zij achterlaat. Van de week heb ik contact gehad over het overlijden ook met de kinderen. En toen kreeg ik een appje en lees ik een klein stukje van voor die zei: wij zouden heel graag bij het aankondigen van het overlijden lied 293 uit de bundel hebben gezongen. Als hier op aard mijn werk is gedaan. Want ze was in de volle overtuiging dat er een plaats voor haar in de hemel was. Dat was haar vooruitzicht. En voor ons is dat een grote troost. Nou, dat is een geweldig getuigenis. In een paar zinnen. Dat er een troost is. Dat er een uitzicht is. Dat er een hoop is. En daarom gaan we dat lied ook zingen. Zometeen, maar eerst wil ik met jullie bidden voor hen die achterblijven. Vader in de hemel, zo komen wij als gemeente bij u nadat een van ons is overleden en door u is thuisgehaald. Bij u is nu. Heer, en dat vult ons met verdriet en met pijn en met moeite, want iemand loslaten is altijd moeilijk. Zeker ook iemand die bij ons in de gemeente haar thuis had en zo lang met ons is opgetrokken. Heer, maar dat hebben we ook uitgesproken. En dat zegt die psalm ook op die rouwkaart, psalm 121. Heer, u was er altijd bij in haar leven, in haar sterven, in haar ziek zijn de laatste tijd. En zelfs op het allerlaatste, u was er altijd bij. U hebt haar bewaard in dit leven, haar ingang en haar uitgang. En nu kunnen wij zeggen, met de hoop die u ons gegeven hebt, ze is bij u thuis. En we zijn u dankbaar dat we dat ook met elkaar kunnen delen, dat we daarin troost mogen vinden. En we zijn u ook dankbaar dat de nabestaanden, de kinderen en de kleinkinderen, ook dat ervaren en dat ook aangeven, dat dat voor hen zo'n grote troost is. We willen nu ook voor hen bidden. Juist in deze dagen, als er zoveel op je afkomt. Als je zoveel ook moet regelen voor wat er allemaal gaat komen. Je wil hen dragen en kracht geven. Wil hen troosten. Wil hen laten merken dat ze hoop hebben in u. En dat ze moeder, oma niet hebben losgelaten in de leegte. Maar dat ze bij u is en dat hen dat kracht mag geven. Heer, zo bidden wij u voor alle anderen die daaromheen staan, haar vrienden en vriendinnen en andere familieleden. U wil ook hen troosten en helpen om het verlies te verwerken. En wij bidden u voor woensdag, als de dankdienst voor haar leven zal zijn. U wil ook dan uw zegen daaraan verbinden, dat zij die komen met verdriet getroost mogen worden. En zij die misschien wel komen en niet van u weten, dat die het dan mogen horen, hoe groot de hoop is en de kracht en de troost die wij in u hebben. Zegen zo met name hen die heel dicht bij onze zuster stonden. En geef hen kracht in Jezus' naam. Amen. We gaan samen dat lied zingen. Als hier op aarde mijn werk is gedaan en ik kom veilig in het Vaderhuis aan, dan zal mijn vreugde daarin bestaan dat ik bij de Heer mag zijn en met hem mag gaan. Zo beginnen we dan de dienst. Een droeve noot. We steken adventskaars aan en we zingen mooie lofliederen voor God. En zo heeft zo'n dienst al heel veel. En wij zijn nog maar net met elkaar begonnen. Maar dat is ook gemeente zijn. Mooie dingen, moeilijke dingen. God groot maken, loven, prijzen, delen. Alles wat bij ons geloof hoort, wat bij ons leven hoort, mogen we met elkaar beleven. Want wij zijn gemeente van hem. En daarom mag ik jullie ook welkom heten vanochtend in deze gemeente van hem. We vinden het ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn. Dat jullie gekomen zijn en dat jullie de behoefte hebben gehad vanochtend om hier te zijn. En om je broeders en je zusters te ontmoeten. Om gemeenschap van heiligen te ervaren. Maar bovenal, althans dat is ons gebed en onze hoop. Om onze Heer Jezus Christus daarin ook te ontmoeten. Om daarin jezelf te durven openen voor de Heer. En naar hem te durven luisteren. Te zeggen, Heer, hier ben ik. Kom maar, spreek tot mij. Ik heb u nodig. En dan zal ik mij aan u overgeven. Als dat ons verlangen is, dan mogen we ook uitzien naar een geweldig mooi moment. Want de Heer is hier, dat heeft hij beloofd. En dat ervaren we ook. En hij is hier ook voor jou. En hij heeft ook iets tegen jou vanochtend te zeggen. En dan maakt het niet uit of je jong bent of oud. Of je rijk bent of arm. Of je al jaren hier komt. Of misschien vanochtend voor het eerst. In tijden. Of met een rijk geloof. Of een klein geloof. Wat dan ook. Het mag er allemaal zijn. En de Heer wil jou ontmoeten. En als jij je voor hem open durft stellen, komt hij. En daarom beginnen wij met gebed. Beginnen wij met een moment waarin jij in stilte ook bij de Heer mag komen. En tegen hem mag zeggen wat je tegen hem wilt zeggen. Misschien wel je hart voor hem durft open te stellen. En dan daarna zal ik namens ons allemaal ook de zegen vragen voor dit samen zijn. Zullen we bidden? Zo hoort u in ons hart, Heer, wat wij tot u uitspreken. Zo hoort u dat wij u loven en prijzen voor wie u bent, voor uw trouw. Steeds weer aan ons betoont. Zo hoort u als we bij u komen met vragen en worsteling. Zo hoort u het als we bij u komen met pijn en moeite en verdriet. U hoort het als we dankbaar zijn om de mooie dingen die we van de week van u hebben ontvangen. En u hoort het, Heer, als wij hier zitten met frustraties en vragen. U weet het allemaal. En het mag er allemaal voor u zijn. Onzekerheid en dankbaarheid. Liefde en moeite. U bent een God die ons begrijpt en die ons hoort. En we komen bij u en we zeggen u, Heer, dat we uitzien naar hetgeen u ons in de rest van deze dienst nog wilt geven. We zijn al dankbaar voor wat we ontvangen hebben, maar we zien ook uit naar de liederen die we nog gaan zingen en de gebeden die we gaan uitspreken, naar uw woord die we gaan openen. En wij stellen ons hart voor u open en vragen, Heer, spreek tot ons door alles heen. Laat ons een gemeenschap zijn vanochtend waar u centraal staat en de eerste plek krijgt. En waar we ons richten op u. Waardoor we gevoed worden en ons geloof gereinigd en geheiligd wordt. En we meer op u gaan lijken. En als we dat bidden, dan doen we dat in de volle overtuiging dat u dat ook aan ons wilt geven. Want dat hebt u beloofd. En uw woord is altijd trouw en wat u belooft, dat doet u. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. En in die woorden, in die overtuiging, in die Bijbelse teksten staan wij nu voor u. En in die overtuiging komen we bij u. En zeggen u, geef ons uw geest, uw vrede, uw blijdschap en uw leiding ook vanochtend. In Jezus' naam. Amen. Allemaal een hele gezegende en fijne dienst gewenst.
Jozef en Maria zijn op reis. Vorige week zagen jullie dat al voor het eerst. Ze zijn op weg naar Bethlehem en dat is een hele lange weg. Ze komen langs plaatsen waar lang geleden mensen leefden die wij kennen uit de Bijbel. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal met God. En vandaag zijn ze aangekomen in Sichem. Lang geleden leefde daar Abraham. Hoe bijzonder is dat? Abraham is ook in Sichem.
Dag, hè? Oh, maar ons kaartje klopt gelukkig. Oh, ik ben blij dat we hier zijn, hoor, in Sichem.
Ja,
dag, meneer. Dag, meneer. Mogen wij hier even zitten?
Ja, maar reizen met zo'n buik, hè? Het is best wel een beetje vermoeiend eigenlijk.
Ja, zeker natuurlijk. Ik zal je mij voorstellen. Ik ben Abraham. Zo te zien hebben jullie echt een lange reis meegemaakt. En ik kan er zelf ook over praten. Ik heb zelf ook een hele lange reis meegemaakt.
Abraham, zei u?
Ja, dat heeft u goed gehoord. Ik ben Abraham, uit Ur.
En nou bent u hier? Hoe kan dat nou?
Wat bijzonder, hè?
Ja,
Abraham.
Ja, dat klopt. Ik keek omhoog. En God, ik zei, zoveel nakomeling zou krijgen. Als sterren zijn, ontelbaar dus. Ik zal het hele volk worden. Volk van God.
Oh, maar ja, dat bijzonder verhaal, hè? Volgens mij kennen wij die.
Ja, maar. En dan nu dat hij dan nu hier is. Hoe komt je eigenlijk zo in Sichem dan?
God zei ook tegen mij. Ik moest mijn land verlaten. En ook mijn familie. God heeft mij hierheen naar Sichem gebracht. Hij heeft dit land nu aan mij. En nu ben ik een altaar aan het bouwen. Ik wil God ermee bedanken. Hij beloofde mij een nieuw land. En ik heb het gekregen. Bij God is beloofd, beloofd. Daar wil ik je voor danken.
Al van die belofte met die duizenden sterren. Maar die belofte is God wel nagekomen. Want Er zijn duizenden nakomelingen van Abraham. En dat zijn wij, Gods volk, het volk van Israël.
Ja, inderdaad. Want als de Heere God zegt dat hij iets belooft, dan doet hij dat ook. Hè?
Ja, dan doet hij dat ook.
Oh, excuses. Helaas moet ik nu weg. Ik ga op zoek naar nog meer stenen. Waar gaan jullie eigenlijk naartoe?
Wij zijn op weg naar Bethlehem.
Ja, maar vannacht blijven we hier. Want we zijn wel erg moe, dan gaan we morgen weer verder.
Nou, goede reis, hè. Ik zie dat u zwanger bent. Sterkte, u krijgt vast een heel mooi kindje.
Ja, ik denk ook dat het een heel bijzonder kind is, hè.
Ja, maar dat is ook die belofte van God, want beloofd is beloofd. En God heeft ons beloofd dat wij een koningskind krijgen.
Ja, ik ben eigenlijk zo benieuwd hoe het verder gaat, hè. Ja. Want dat het een bijzonder kindje is, ja, dat is wel zeker.
Dat is wel duidelijk, dat is wel heel bijzonder.
Echt wel.
Dit was de eerste ontmoeting eigenlijk met een persoon uit de Bijbel. Maar Abraham leefde natuurlijk in een hele andere tijd dan Jozef en Maria. Maar ze hebben allemaal een bijzonder verhaal met God. En misschien in de komende weken komen Jozef en Maria wel nog meer mensen tegen uit de Bijbel met een bijzonder verhaal.
En dan gaan we ook een kinderlied zingen. Ja, beloofd is beloofd. Er gaat echt iets gebeuren. Dat is wat me nu in gedachten komt. Nadat ik dit heb zien spelen. Maar ik heb gekozen voor het vertrouwen wat er ook bij Abraham leefde. Om weg te gaan uit Ur der Chaldeeën. En natuurlijk ook bij Jozef en Maria. Om op weg te gaan naar Bethlehem. In hun situatie. Compleet in vertrouwen op dat de Heere God hun zou leiden. En daarom heb ik opwekking 191 gekozen. Nee, ik zit op het oude blad. Het kinderliedje 39 uit Kinderopwerking. Want als je gelooft in de Heer Jezus, dan komt er vrede in je hart. Vrede voor jou, maar voor iedereen en voor de wereld om je heen. En eigenlijk is dat een heel belangrijk lied. Ook al is die maar heel kort, kun je hem juist heel goed in je gedachten houden. Neem het mee in je leven, hoe jong je nu ook bent. Het is heel belangrijk voor ons allemaal. Want als je in hem gelooft, dan krijg je die vrede in je hart. En dan kun je samen met hem alle bergen beklimmen in je leven. We gaan dit lied in kanon zingen. En Harm-Jan en ik, wij gaan jullie helpen. En Linda en Dita gaan in de grote zaal helpen. Dus kijkt u wanneer dat we invallen. We gaan hem eerst één keer helemaal samen zingen.
Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart. Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart.
naar jullie eigen dienst gaan, wil ik nog voor jullie bidden.
Dank u wel, Heer, dat we dit zeker mogen weten. Dank u dat u ons voor bent gegaan, dat u altijd rondom ons bent. U was al bij Abraham, bij Jozef en Maria en u bent bij ons. Heer, we willen een zegen vragen voor onze kinderen. Geeft u hen een hele fijne zondagschooluur, Heer. Wilt u bij hen zijn en dat ze dit lied zichzelf, of ja, dat ze dit lied ook mogen herinneren, Heer. Ook in de, ja, in de loop van hun verdere leven. Dank u wel dat we dit alles bij u mogen brengen. In Jezus' naam bidden we het. Amen. Dan mogen jullie gaan. En wij gaan samen nog 3 aanbiddingsliederen zingen. Het eerste lied is eigenlijk een kerstlied. Opwekking 534. Die toch al heel goed past in deze adventstijd. We zingen Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. We mogen toeleven naar dat moment. En mogen weten dat aan zijn koninkrijk geen grens is. En aan zijn heerlijkheid ook geen eind komt. Jezus had ons zo lief. De Vader had ons nog meer lief. Hij zond zijn enige geliefde zoon. Samen zingen wij. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.
En de laatste twee liederen zijn opwekking 616 en 548. Twee aanbiddingsliederen die we aan elkaar, achter elkaar gaan zingen. Houd me dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. Want voor u leg ik mijn leven neer, Heer, verlangend naar uw vriendschap, Heer. En het tweede is, de muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil. Wij hebben zo'n grote God, onze Heer, waar we iedere dag een persoonlijk gesprek mee mogen hebben. Eigenlijk ieder moment. Als je er behoefte aan hebt, als je er belang bij hebt, mag je met hem spreken. En hoe kostbaar is dat bezit? En dan mag je ook stil worden als je zijn woord gelezen hebt. Om te luisteren naar wat hij mij, maar wat hij ook u te vertellen heeft. En dan ga je op pad om de blijdschap die in je hart leeft, de rust en de vrede. En dan ga je daarvan getuigen, ga je vertellen. En er is geen mooier moment dan nu, in de aanloop van Advent, om mensen te vertellen dat het kerstkindje gekomen is. En natuurlijk Pasen, maar dat vieren we later. Voor zover u kunt, wil ik u vragen om deze aanbiddingsliederen staande met ons te zingen.
Thank you.
Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, drie enige God. We komen ook vanochtend weer bij u in gebed om bij u te zijn en om voorbeden te doen. En om dat te doen in de overtuiging dat u wat met onze gebeden doet. Dat u naar ons hoort. Dat wij een God hebben die met ons door het leven gaat en niet een God die ver weg, als een schepper die ooit alles maakte, zo af en toe nog eens een blik werpt op zijn creatie. Maar als een Heer die bij ons is en in ons is en met ons is. Want dat hebt u gezegd. We hebben ervan gezongen, we hebben erover gehoord. En we geloven dat van harte. En we ervaren dat ook. En het is dan ook vanuit die wetenschap dat we bij u komen om ook voorbeden te doen. Voor alle dingen die spelen in ons leven. En we kunnen niet alles hardop noemen, maar u weet wat er in ons hart op dit moment leeft. En u weet ook waar we in ons eigen persoonlijk gebed soms zo vurig voor bidden. En ook samen met elkaar brengen wij dat voor u. Wij bidden u voor onze gemeenschap. En wij bidden u dat u barmhartig zult zijn naar ons. Dat u genadig zult zijn naar ons. Dat u als Heer van deze gemeente steeds weer uw geest aan ons zult willen schenken, zodat wij uw stem zullen verstaan en niet zullen kijken op elkaar. Niet zullen kijken op wat we zelf willen. Niet zullen kijken op anderen, maar op u alleen. En dat u centraal moet staan, dat uw naam verkondigd mag worden. En dat uw koninkrijk in ons midden al gestalte mag krijgen in al zijn voorlopigheid. En dat we leren met genade en liefde naar elkaar te kijken. En met vergeving als dat nodig is. Vader, help ons om een gemeente naar uw wil te zijn. Dat uw woord hier mag worden verkondigd in de gemeente. Maar ook daarbuiten. En dat het mag klinken. Hier in deze plek, vanuit dit gebouw. Jezus leeft en hij is Heer. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En God had de wereld zo lief dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daarvoor willen wij staan en daarvoor willen wij ons laten gebruiken. Vader, wij willen u ook bidden voor de mensen die we genoemd hebben vanochtend. We willen u bidden voor zuster Pia, die zoveel pijn heeft. Is er ook heel, heel dicht nabij op haar weg. We willen u bidden voor de familie De Ruiter en kleine Noah, Heer. Dat herstel mag komen en genezing en dat ze zich snel weer beter mag voelen. Want als je kind ziek is, dan is dat heel moeilijk. Heer, we willen u ook bidden voor zuster Bini, die een pols gebroken heeft. En ook voor broeder Piet, bij wie de operatie eraan komt. Zoals het nu lijkt, volgende week. Heer, en zo zijn er zoveel. Die we niet iedere week noemen. Maar die ook te lijden hebben en te strijden. En die gebukt gaan onder moeite, verdriet, ziekte, pijn, psychisch lijden. Heer, wij doen voorbeden voor hen. Wij vragen u of u wil voorzien, of u wil vasthouden en oprichten, of u wil herstellen en genezen en of u wilt helpen om de last te dragen die mensen soms te dragen hebben. En het kan soms zo zwaar zijn en dan kan je het gevoel hebben, ik zie er geen gat meer in, ik zou niet weten hoe dit goed moet komen. Heer, maar er is hoop, dat heeft vanochtend ook geklonken. En laat die hoop een fundament zijn, gestoeld op uw verlossing. Laat die hoop een uitzicht zijn, een kracht zijn om toch weer je op te richten en door te gaan. Draag al die mensen, Heer. Wij bidden u ook voor het moment dat zo meteen aanbreekt, dat wij uw woord gaan openen. En dat we daaruit gaan lezen. Heer, spreek er doorheen tot ons. En als de preek gehouden wordt, Heer, geef dan uw zegen daaraan. Vul mij met uw geest, dat ik het mag brengen zoals u dat bedoeld hebt. En spreek tot de harten van een ieder van ons door diezelfde geest. Zodat u kunt vertellen wat u wilt dat wij horen. Heer, want als het alleen bij mij blijft, dan komt het niet verder dan de oren, maar in u gaat het verder en komt het in de harten. En daarom bidden wij u voor onszelf en voor elkaar. Geef ons wijsheid en inzicht in uw geest in wat u ons te vertellen hebt, zodat we kunnen luisteren en volgen en ons kunnen overgeven. En zo meer en meer mogen ontdekken hoe geweldig het is om u te kennen. Dank u wel dat we dat kunnen bidden. Dank u dat we zo samen gemeente mogen zijn daarin. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik Rian naar voren vragen. Want die gaat met ons uit de Bijbel lezen. Lucas 1, vers 26 tot 38. Dat is het gedeelte, echt een adventsgedeelte, dat de geboorte van Jezus wordt aangekondigd aan Maria. Lucas 1, vers 26 tot 38.
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat dan gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Zij is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar alleen.
Dankjewel. Voordat we naar de prediking over deze woorden gaan luisteren, gaan we nog één lied zingen. Dat is het lied: "Zijn liefde zocht mij teder. Hij riep mij dag en nacht. Hij vond en trok mij weder uit Satans zonder macht." En tijdens het voorstel van dit lied wordt er dan gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze gemeente, wat wij hier plaatselijk doen. En de tweede collecte is bestemd voor het zendingsproject naar Bulgarije. Daar gaan deze zomer een aantal broeders en zusters heen, ongeveer 20, naar wij hopen althans. En dan, dan moet er geld ingezameld worden. En zoals jullie zien, er is al heel wat geld verzameld. We zijn er bijna, zeg maar. Maar nog niet helemaal. En daarom collecteren we daar ook voor in de tweede collecte. Het leven dat wij als mensen leiden is eigenlijk iets heel erg bijzonders als je erover nadenkt. Het is iets dat enorme hoge pieken kent, met geweldige momenten, maar ook enorme diepe dalen, met hele moeilijke dingen. En alles daartussenin. En soms dan gaat je leven echt tijdenlang voort, zonder dat er veel bijzonders gebeurt. Dan kabbelt het zo rustig zijn dagelijkse gangetje. Maar soms gebeuren er ook dingen dat alles op zijn kop staat. Dat kan heel positief zijn. Dat je iets meemaakt waarvan je dacht, nou dat had ik nooit gedacht. Maar mij dat zou overkomen, wat geweldig. Maar het kan ook iets heel moeilijks en negatiefs zijn. Dat je denkt, hoe moet ik hier doorheen komen? Waarom overkomt mij dit? En we hebben allemaal van die momenten in je leven dat je denkt, hoe kan dit gebeuren? Had ik nooit verwacht, never, nooit niet dat mij dat zou overkomen. En ik denk dat Maria in het gedeelte dat wij vanochtend gelezen hebben ook zo'n ervaring had. Ook zo'n moment in haar leven had. En want daar gebeurt nogal wat. En er verschijnt een engel, Gabriel, die heeft een boodschap voor haar. En dan moet je eens even verplaatsen in Maria. Maria is ten tijde dat die engel aan haar verschijnt waarschijnlijk een jaar of 14 oud. Dat staat er niet, maar we weten uit de tijd van de Bijbel en uit Israël en eigenlijk het hele Romeinse Rijk, het Midden-Oosten, overal, dat je ongeveer rond je 14e door je ouders werd uitgehuwelijkd aan een jongen. En die jongen was dan meestal een jaar of 15. En dat duurde dan een jaar of 2, 1 tot 2 jaar, dat verloofd zijn, zo zouden wij dat dan misschien noemen. En dan ging je trouwen en dan stichtte je een gezin. Dat was hoe het gaat. En dat is misschien een beetje raar voor ons, dat je denkt, ja, dat is wel heel jong allemaal. Maar dat is wel onze 21ste eeuwse blik, zeg maar. En in onze tijd ga je trouwen en krijg je kinderen al achter in de 20, begin 30. Dat is eigenlijk heel extreem als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid. Als je kijkt naar de tijd dat ik geboren ben, dat is in de jaren 70. Toen was de gemiddelde leeftijd dat men trouwde en kinderen kreeg begin 20. Nou, dat is al een heel verschil. Maar ga je een paar eeuwen terug, dan is het ook hier in dit deel van de wereld heel normaal dat mensen trouwen in hun tienerjaren. En dan ook een gezin gaan stichten. Want ja, mensen werden punt 1 niet zo oud. En je kon zo opeens ziek worden en je kon ziektes krijgen waar je nu gewoon voor medicijnen hebt en behandelingen waar je helemaal niet aan dood gaat. Maar ja, toen wel. En ook niet onbelangrijk, er was een hele hoge zuigelingensterfte. Dat kennen wij niet meer, maar dat is nog een eeuw geleden of zo, was dat nog echt zo. Gingen heel veel kinderen gewoon dood voordat ze volwassen werden. Dus was het heel belangrijk dat je vroeg trouwde, vroeg begon met kinderen op het moment dat je zelf ook nog sterk was, voor die kinderen kon zorgen en dat je veel kinderen kon krijgen, want je kon er ook een aantal verliezen. En daarom trouwde men dus eerder. En Maria is dus, dat weten we, een jaar of 14 als die engel aan haar verschijnt. Moet je nagaan, dan ben je 14 jaar, ben je een tiener. En dan verschijnt er een engel, Gabriel, voor je, bij je ouders thuis. Hè? Want ja, je bent al verloofd, maar echt met een jongen omgaan, dat was er nog niet bij. Hè? Zoals wij dat nu kennen, verkeringstijd, elkaar leren kennen en zo. En zoenen en handjes vasthouden, dat deed men niet. Dat kende men niet. En je was gewoon bij je ouders en op een gegeven moment werd je uitgehuwelijkd en dan begon je leven samen. En zij is bij haar ouders thuis in Nazareth en dan verschijnt Gabriel. Nou, je schrikt je te pletten. Zeker als je 14 bent. Ik zou me nog te pletten schrikken als mij zo overkomen. Ik ben de 40 al gepasseerd. En je weet dat het kan. Je kent de verhalen uit de Bijbel, maar dan je gaat er niet vanuit dat zo'n engel dan plotseling voor jou verschijnt. Maar het gebeurt en dan heeft hij ook nog een boodschap. En wat zegt hij dan tegen dat meisje? Jij bent heel bijzonder. God heeft jou uitverkoren. Je bent begenadigd, staat er. De Heer is met je. En je mag iets heel bijzonders meemaken. Je zult een zoon krijgen. En dan zegt de engel het zo in het gedeelte. En die zoon zal een groot man worden. En de zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. En hij zal de troon van zijn voorvader David krijgen. Koning zal hij zijn. En voor altijd een eeuwig koning van het volk, het huis van Jacob. En zijn koningschap zal geen einde kennen. Nou moet je je voorstellen. Ben je Maria en dan krijg je dat te horen. Ik vind het niet zo raar dat hier in de tekst staat in vers 29 dat Maria hevig schrok. En ik vind het ook niet zo raar dat in vers 34 haar reactie is, hè, die we daar lezen. Dat denk ik dat heel veel van ons zo zouden reageren. En Maria zegt dan, als die engel dat gezegd heeft, hoe zal dat gebeuren? Hoe kan dat nou? Hè, want ik heb nog nooit gemeenschap met een man gehad. En ja, jij bent dan wel een engel, Gabriel. Maar jij weet toch ook wel dat er wat nodig is om kinderen te krijgen. En dat gaat niet vanzelf. Hoe kan dat? En wat gebeurt er dan? Nou, die engel die hoort dat aan en die ziet dat. En Gabriel, die ziet hoe ze reageert. En dan geeft hij antwoord. En dan zegt hij, luister Maria, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt, de zoon van de Allerhoogste worden genoemd en zoon van God. Nou, dat klinkt indrukwekkend, denk ik, of niet? De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je bedekken. Klinkt geweldig. Maar wat het betekent? Ja. Ik denk niet dat Maria dat begrepen heeft. Wij leven 2000 jaar later, wij kunnen het allemaal lezen in de Bijbel, hoe dat allemaal gegaan is en hoe het allemaal uit is gepakt. Maar Maria stond ervoor, hè? En zelfs wij, 2000 jaar later, begrijpen nog niet wat voor wonder daar is gebeurd. En de meest geleerde mensen, de theologen en anderen die ervoor doorgeleerd hebben, die verwonderen zich over wat daar gebeurd is, hoe Maria dan zwanger heeft kunnen raken. En ze weten het niet. Het is een wonder. Het is onbegrijpelijk. En Maria, ja, die hoort dat dan aan en die weet helemaal niet wat er gaat komen. Nou, ze is ondersteboven. Ze begrijpt het niet, ik kan het me voorstellen. En weet je, toen ik mij thuis voorbereidde op deze dienst en op deze preek, toen was het juist dat gegeven dat mij heel erg trof. En mij heel erg raakte. Dat Maria zo'n mooie boodschap krijgt, maar tegelijkertijd is het een boodschap waarvan je zegt, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Hoe moet dat gaan? Ik kan me niet voorstellen dat mij dit overkomt. Want toen ik dat ontdekte, toen dacht ik bij mezelf, en ik dan? En wij dan? En kennen wij ook van dat soort momenten in ons leven, en dan met name ook in onze relatie met God, hè? Want dat is natuurlijk ook waar het hier om gaat. God komt met een boodschap naar Maria, zijn woorden komen naar haar toe, en zeggen, dit ga ik doen. Hebben wij ook wel eens momenten in ons leven gehad dat God tot ons sprak? Dat God aan ons iets liet zien en dat we dachten, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Hoe moet dat in vredesnaam gaan gebeuren? Dat mij dat overkomt, never, nooit, niet. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, het sprak mij aan omdat ik het wel herken in mijn leven. Ik heb wel eens meegemaakt dat God op mij sprak en dat ik daar dan maar moeilijk mee uit de voeten kon. Niet zoals hier, met een engel. Ik heb nog nooit een engel gezien. Dus dat gaat ook niet zo bij mij. En ook niet zoals bijvoorbeeld met Samuel, dat ik 's nachts lig te slapen en dat God opeens tegen mij begint te praten. Dat gebeurt ook niet. Of dat ik een visioen zie, of dat ik met God mag praten zoals Mozes en Abraham. Dat overkomt mij allemaal niet. Maar wat ik wel meemaak, is dat ik in gebed ben. Bijvoorbeeld als ik een vraag heb of in een bepaalde situatie zit en Gods leiding nodig heb. Dat ik dan in gebed ben en ga zoeken en ga lezen in gebed in die Bijbel. En probeer of ik antwoorden kan vinden. En dat ik dan soms iets tegenkom in een verhaal of in een Bijbelgedeelte. Dat wel rechtstreeks betrekking lijkt te hebben op mijn vraag en op mijn situatie. Dat ik daar de leiding van de Heer in vind. Nou, en dan denk ik bij mezelf soms, nou geweldig, ja, dank u wel, hier kan ik wat mee. Maar ik heb ook situaties gehad dat ik dan wat ontdekte en dacht, ja, maar dat kan toch niet echt. Nee, dat kan de Heer toch niet van mij vragen. Als ik dat ga doen, dan gaat het helemaal fout. Ik moet dat anders doen. Ik begrijp de stem van de Heer vast niet goed. Ik interpreteer dit vast verkeerd. Heb ik wel eens gehad. Of dat ik in gebed ben, dat komt niet zo heel vaak voor, maar af en toe ben ik in gebed en dan krijg ik heel sterk het gevoel dat ik iets moet doen of op een bepaalde manier in mijn geloof moet gaan staan. Nou, ik heb een beetje een karakter wat nogal analytisch is, een beetje door mijn opleiding en zo. En dan denk ik direct, betrap ik me op als ik dat gevoel heb, ja, dat doe je zelf, dat is niet God, je houdt jezelf voor de gek. Dat soort gedachten bekruipen mij direct. Zo rationeel ben ik dan. Nou, wat ik ook wel eens heb, dan ben ik aan het studeren. Ja, nu niet meer zo, maar toen ik net geloofde. Dan ben ik aan het studeren in die Bijbel. En dan ontdek ik iets over God. Hè, hoe hij is in het Oude Testament. En dan heb ik me in het verleden er wel eens op betrapt dat ik dacht, ja, maar zo kan God niet zijn. Want dit past niet bij hoe ik denk dat God zou moeten zijn. En dat zijn allemaal voorbeelden uit mijn eigen leven van momenten waarop ik dacht, dat staat er wel, God zegt mij dit nu wel, dit krijg ik van God, dit wordt mij duidelijk gemaakt. Maar, ik kan me er niks bij voorstellen. Hoe moet dit nou werkelijkheid worden? Ik? Nee, ik niet. Ik begrijp dat niet goed. En daarom vind ik het ook zo herkenbaar wat hier gebeurt. En omdat ik heel eerlijk met jullie deel, dat heb ik ook. En ik vraag me dan af, hebben jullie dat ook? Nou, ik weet het natuurlijk niet. Maar een beetje uit mijn ervaring sprekende als voorganger en met mensen die ik heb ontmoet door de loop der tijd heen. Ik denk dat de meesten van ons dit wel een beetje kennen. Dat je met je gang met de Heer door het leven soms voor dingen komt, soms dingen meemaakt, soms dingen van God hoort, ontdekt. Dat je denkt, ja, maar dat kan niet. Nee, dat kan ik niet, of daar kan ik me niet aan overgeven, of dat kan God wel vragen, maar, en dan komen er allerlei bezwaren, en ga zo maar door. En ik denk dat we wat dat betreft ons ook heel goed kunnen herkennen in die jonge meid, in Maria. Die ook zo'n reactie heeft als die engel haar iets vertelt waarvan je kan zeggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Dat mogen wel Gods woorden zijn, maar. En omdat dat zo herkenbaar is, is het zo'n mooi verhaal. Want je kunt verder kijken. Het houdt niet op, hè, bij vers 35. Het gaat verder, het gedeelte. En dan gaat die engel ook verder met spreken. En wat zegt die engel dan? Dan zegt die engel eigenlijk dit. Kijk naar Elisabeth, je familielid. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd. En ze is nu ook al hield mijn haar voor onvruchtbaar. In de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Die engel zegt met zoveel woorden, kijk en zie wat God doet. Kijk naar Elisabeth, hè, dat is familie. En we dachten allemaal, jij ook en Elisabeth zelf ook, die kan geen kinderen krijgen, die is onvruchtbaar. Nou, dat is natuurlijk heel treurig, zo verdrietig. Maar dat is dan zo, daar moet ze mee leren omgaan, dat is haar lot om te dragen. En moet je nou zien, zegt Gabriel. Ze is zwanger en nog op hoge leeftijd ook. En waarom? Nou, vers 37. Voor God is niets onmogelijk. Die engel die zegt eigenlijk, zo vertaal ik dat dan maar. Zie en geloof. Zie wat God doet en geloof dat het ook voor jou kan. Ook al begrijp je het misschien niet. Ook al denk je, ja, maar dat wordt nooit wat. Want hoe moet dat gaan? Zie wat God doet. En vertrouw erop dat het ook voor jou zo gaat. En weet je, dat gegeven, dat is heel erg belangrijk. Want ik denk dat het voor ons vandaag de dag precies zo werkt. Dat ook wij, als wij tegen dingen aanlopen die we niet begrijpen, mogen zien op God en wat Hij voor ons doet. En wat Hij om ons heen doet. En dat we dan tot overgave kunnen komen op een manier, en tot vertrouwen op God, op een manier die we misschien van onszelf niet kunnen, maar omdat we God kennen en weten hoe Hij is, dat we kunnen zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb dat zelf ervaren in mijn leven. Ik heb meerdere momenten gehad dat ik worstelde met wat God van mij vroeg, en dat ik dan toch, ondanks dat ik het misschien niet begreep en niet zag, mij overgaf aan de Heer en toch steeds weer ging. Toch zei, Heer, hier ben ik. En ook al dacht ik, dat kan ik niet, of dat is onmogelijk, of vraagt de Heer dat echt van mij, dat begrijp ik vast niet goed, of daar ben ik nog niet aan toe. Dat ik dan toch tot overgave en geloof en acceptatie kwam. Ik wil daar één voorbeeld van geven, dat heeft een beetje te maken met mijn roeping. Ik ben geroepen door de Heer toen ik een jaar of 20 was. En de Heer heeft mij toen geroepen om hem te gaan dienen. En dat is uiteindelijk door mijn opleiding uitgekomen op voorganger. En ik heb verschillende gemeentes gediend. En dat heb ik altijd met liefde en plezier en overgave gedaan. Tot op de dag van vandaag. Maar er zijn wel meerdere momenten geweest in die tijd, in die jaren, dat ik tegen dingen aanliep dat ik in mijn roeping dacht, is dit nou echt waar God mij toe roept? Of dat ik wel eens gedacht heb van wat mij nu overkomt en wat er nu gebeurt, is dat wel te rijmen met de roeping die ik heb ervaren. En dat is dan soms best wel worstelend. Dat ik bij mezelf dacht, ja, maar als ik nou zelf dit doe of dat doe, dan komt het wel goed. Maar als ik echt deze weg ga, dan weet ik niet hoe het moet uitkomen. En dan toch heb ik mij in die gevallen kunnen overgeven aan de Heer. En daarbij speelt juist dit gegeven een hele belangrijke rol. Daar kwam ik van de week ook weer achter. Ik besefte me, God is God. En God is altijd bij mij geweest. En hij heeft zoveel goeds in mijn leven gedaan. En ik zie God werken in de gemeentes die ik dien. Ik zie God werken in mijn broeders en zusters. In de mensen om mij heen. En God is goed. God is erbij. En dus mag ik mij overgeven. Ook al begrijp ik het niet. Ook al zie ik de uitkomst nog niet. Zelfs op dit moment in mijn leven, nu ik niet weet wat de toekomst brengt, ook voor mij en mijn gezondheid en mijn werk. Het is best moeilijk, maar toch kom ik er wel steeds weer toe, al vanaf dat ik in april in het ziekenhuis lag. Toen al in het ziekenhuis en daarna steeds weer, soms door strijd, maar toch, dat ik kan zeggen, de Heer zal het wel leiden. Want hij heeft altijd het goede met mij voorgehad en hij heeft mij geroepen en zijn weg zal volvoerd worden, als ik mij daaraan durf over te geven. En dat is niet altijd makkelijk, maar ik probeer het wel te doen. En weet je, dat staat hier eigenlijk uiteindelijk ook. Gabriel die heeft dan die boodschap, kijkt naar Elisabeth. En hoe reageert Maria dan? Nou, vers 38. Maria zegt, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Kom maar op. Ik begrijp het niet, want ze zal het allemaal niet begrepen hebben, dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Maar kom maar op. En ze wist ook wat het betekende, hè? Want Maria was natuurlijk een slimme vrouw. Ze wist echt wel, ook op die leeftijd, dat als dit gaat gebeuren en ik plotseling zwanger ben, dan word ik uitgemaakt voor sloerie door de buurt en het dorp. Want ja, dan denken ze, ik ben naar bed geweest met allemaal mannen en kijk, ik ben er zwanger van geworden, ik ben niet eens getrouwd en ik breng schande over mezelf en ik breng schande over mijn familie en mijn ouders zullen in mij teleurgesteld zijn. Dat hebben ze allemaal wel geweten, vast wel. En toch zegt ze, ik kan er allemaal niet over zien, maar ik dien de Heer, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En dan mag je 14 jaar oud zijn, maar dan denk ik, wat een geloof. Wat een voorbeeld van geloof komt daaruit naar voren, ook voor ons. Laat er gebeuren wat u hebt gezegd, want ik dien de Heer en ik begrijp het niet en ik overzie het niet, maar hier ben ik. En ja, dan komt het wel heel dichtbij, denk ik. Want dan gaat het ook over ons en over ons geloof en over jou en uw geloof. Dan gaat het ook over ons als gemeente. Dan gaat het over de vraag, kunnen wij dat ook zeggen? In ons leven. Dat we zeggen, Heer, ik begrijp het niet en ik zou het zelf misschien wel heel anders doen. En ik overzie het niet en waarom dit zo gaat. Ik begrijp niet hoe dit werkelijkheid zou moeten worden. Maar toch, Heer, hier ben ik. Hier zijn wij. Doe maar wat u ons hebt gezegd. Doe maar wat wij leren uit uw woord. Doe maar wat wij van u doorkrijgen als we in gebed met u praten. Kunnen we dat geloven? Kunnen we zo geloven? Misschien zeg je, ja, heel eerlijk, soms wel en soms niet. Ja, dat kan. Maar het punt van dit verhaal is juist, en dat probeer ik ook duidelijk te maken, ook als je dat van jezelf misschien niet kunt, omdat je het niet ziet, kun je tot overgave aan God komen. Kun je zeggen, ik weet het niet, ik overzie het niet, maar hier is het Heer, doet u het maar. Want ik vertrouw erop, u bent erbij en het is goed. En dat is een keuze. Dat is een hele bewuste keuze. Kijk, Maria zegt dit. Hè, ik dien de Heer, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Maar ze had ook wat anders kunnen zeggen. Dat doet ze niet en dat zal ook de reden zijn, mede dat zij juist is uitgekozen om haar geloof. Tuurlijk. Maar het had gekund en dat kunnen wij ook doen. Hè. Wij kunnen ook zeggen van ja, Heer, dat zegt u wel, maar ik ga het niet doen. Ik ga de andere kant op. He, of ja, dat zegt uw woord wel, maar dat gaat niet voor mij. He, of ja, u, als gemeente, ja, uw woord zegt dat we op een bepaalde manier gemeente moeten zijn. Maar daar ga ik me niet aan houden, ik ga mijn eigen gang. Dat kunnen we allemaal doen, he, dat soort keuzes is een bewuste keuze. Het is een bewuste keuze om je over te geven aan de Heer en te zeggen, ik overzie het niet, maar hier ben ik. En daarom is mijn gebed en daarom is ook mijn hoop dat wij allemaal zo met de Heer willen gaan. Als individuen, maar ook als gemeenschap. Als losse kinderen van God en als gemeenschap van heiligen. Dat we op God zien. Steeds maar op Hem. En dat we beseffen hoe goed God is voor jou en voor mij en voor ons. En dat we daarom zeggen, Heer, zeg het maar en we gaan het doen. Ook al begrijpen we het niet, ook al overzien we het niet, we gaan in geloof. En dat we ook elkaar daarin durven ondersteunen. En wat dat gebeurt hier ook, er wordt naar Elisabeth verwezen. Maria gaat daarna naar Elisabeth toe, ze maken van alles mee. Maar dat mogen wij ook doen, hè? We mogen ook elkaar ondersteunen. We mogen naar elkaar toe gaan in moeilijke momenten en in mooie momenten. En dan mogen we zeggen, zie wat de Heer heeft gedaan in mijn leven. Zie hoe goed het is geweest. Dan mogen we tegen onszelf zeggen. Dan mogen we tegen elkaar zeggen en elkaar bemoedigen. En elkaar opbeuren. En elkaar misschien ook wel daarin terechtwijzen. Geef de moed niet op. Want zie hoe goed de Heer is. En als wij op die manier met de Heer gaan, dan hoop ik dat we kunnen komen en kunnen zeggen, net als Maria, de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u mij zegt. Wat dat dan ook is. Hoe het dan ook gaat. Hier ben ik. Want ik geloof en ik vertrouw. En met u kom ik altijd daar waar ik moet zijn. Want u bent goed, dat hebt u bewezen. En dat zult u blijven doen, ook in mijn leven. Amen. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan zingen. Ik moet de heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. Maar met hem meer dan overwinnaar durf ik iedere storm weerstaan. Heer, ik vrees geen kwaad waar mijn levensweg op gaat. Ik wil volgen zonder vragen waar mijn meester gaat of staat. Nou, het is een heel oud lied. Misschien heb je hem al tientallen keren in je leven gezongen. Maar laat hem maar eens binnenkomen in het licht van wat je nu gehoord hebt. Ik wil volgen zonder vragen waar mijn meester gaat of staat. Ik hoop dat je dat vanuit overtuiging durft te zingen. En met dankbaarheid en liefde voor de Heer.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, zo komen we bij u en hebben we gezongen, hebben we gehoord. En laten we de woorden ook in dit gebed, wat we hebben gezongen en hebben gehoord in de preek, op ons inwerken. Wat uit uw woord tot ons kwam, uit Lucas 1. En dan willen we ook uitspreken dat wij ook u willen volgen en dienen in ons leven. Dat is ons verlangen. En dat durven we ook wel samen te zeggen, Heer. Zoals wij ook elkaar kennen. De meesten van ons hier, die hebben het verlangen om u te volgen. En om u te dienen. En om discipelen van u te zijn. Maar het is niet altijd makkelijk om dat te doen. Want je kunt in situaties verzeild raken waarvan je zegt dat dit mij overkomt. Zowel positief als negatief. Dat je niet kunt voorstellen dat het zo gaat, dat je er niks bij kan indenken. Of dat je van u iets ontdekt waarbij je van jezelf denkt, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Dat zie ik niet, of dat wil ik niet, of daar ben ik helemaal niet aan toe. Hoe kan de Heer mij nou daarvoor roepen, daarvoor vragen, me dat duidelijk maken, dat antwoord geven? En dat is soms heel erg moeilijk en dat is soms heel erg worstelen. En dat herkennen we ook en dat weet u ook van ons, u kent ons door en door. En dan komt dat voorbeeld van dat jonge meisje naar ons toe, van Maria. Die dan in zo'n situatie zegt, ik dien de Heer, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Heer, u kent onze harten en u kent onze levens en u weet wat daarin speelt. En het is mijn gebed en ons gebed dat we allemaal dat ook zullen zeggen tegen u. Dat we ook in dit gebed het meezeggen met ons hart, Heer, u wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd in uw woord. Laat er met mij gebeuren wat u mij duidelijk maakt. Laat mij volgen zonder vragen. En geef mij kracht om dat te doen. Ook door uw geest. Want het lukt niet altijd. Heer, laat ons zo niet los. En toon ons uw weg. En niet alleen toon ons uw weg, maar help ons ook om die weg te volgen. Want vaak weten we wel wat u van ons vraagt, maar het doen is nog wat anders. Want dan komen er allerlei andere dingen bij spelen. Heer, werk zo in ieder van ons. En geef ons grotere overgave, groter vertrouwen en een groter geloof. Zodat we daarmee elkaar kunnen helpen. Meer heilig kunnen worden naar uw wil. En tot zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de dienst afsluiten. Dat doen we zoals we gewoon zijn om te doen. Ik spreek zo de zegen uit. En dan sluiten we af met opwekking 790. Een lied waarmee je de week in kan, ook met wat we gehoord hebben. God is mijn herder die mij wijdt. In groene velden vind ik rust. Dus Heer, ik vertrouw op u alleen. Wil jullie gaan staan voor de zegen? Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Weet, geloof, besef dat de liefde van God er is voor jou en jullie. Dat hij nooit aflaat. En dat hij bewezen heeft wat dat betekent in zijn Zoon Jezus Christus. Dat je verlost bent, genade hebt en eeuwig leven in hem. En weet dat in de tussentijd op weg naar de eeuwigheid de Geest van God met je meegaat. In je hart is, je wil vervullen, je wil heiligen en je kracht wil geven om op hem te vertrouwen. Ga op die weg en leef je geloof. Amen.